Ja, goedemorgen. Mensen thuis, een paar mensen hier, het is goed om er te zijn. Voor de mensen die me niet kennen, misschien goed om even te introduceren, zodat u een idee hebt wie hier staat. Ik ben Reinhard van Heiningen, ik heb al vaker gesproken hier in de Rots. Als gezin hebben we 15 jaar zendingswerk gedaan, voornamelijk in Thailand, in Oost-Azië. En we zijn anderhalf jaar geleden teruggekeerd naar Nederland, waar ik nu werkzaam ben. En een recente verandering in mijn leven is dat ik vanaf 1 januari in ieder geval voor een aantal dagen in de week part-time weer terug ga in de zendingswereld, om het zo maar te zeggen. Ik ga weer een rol bekleden bij Jesus.net. Dat zeg je misschien helemaal niks, maar misschien heb je gehoord van ikzoekgod.nl, waaromjezus.nl. Nou, dat is een internationale organisatie die zich richt op het verspreiden van het evangelie via internet. En daar hoop ik dus vanaf 1 januari aan de slag te gaan. Maar goed, dat genoeg over mezelf. Vanmorgen willen we met elkaar stilstaan bij een gedeelte uit 2 Korinthe 2. En ik heb het als titel meegegeven, mee in Jezus triomftocht. Nou, voordat we dat gaan lezen uit 2 Korinthe, is het misschien goed om een klein beetje de context te begrijpen. Want als je de context begrijpt, dan kijk je toch altijd anders naar een Bijbelgedeelte. Paulus, die de brief aan Korinthe heeft geschreven, die heeft die gemeente gesticht tijdens zijn tweede zendingsreis. Paulus heeft een aantal zendingsreizen gemaakt, dat weten we wellicht. En hij verbleef waarschijnlijk anderhalf jaar lang in Korinthe om daar kerkplanting te doen, om daar een gemeente van de grond te krijgen. Na anderhalf jaar heeft hij het werk overgedragen, stel ik me zo voor, aan de oudste daar. Hij ging verder, maar er ging eigenlijk van alles mis in die gemeente. Dus Paulus heeft een brief geschreven. En dat is niet 1 Korinthe, dat noemen we even 0 Korinthe, want die brief is verloren gegaan. Dus hij heeft een brief geschreven aan Korinthe en daar heeft hij een aantal dingen in benoemd. Van jongens, dit gaat niet goed. En toen kreeg hij een brief terug, dat was de tweede brief. En daar antwoordde Paulus weer op en dat is 1 Korinthe. Dus eigenlijk is dat de tweede brief van Paulus die hij aan die gemeente schreef. Nou was het probleem dat Paulus, die was best wel, ik denk, nou, misschien wel geïrriteerd over de dingen en hij heeft de boel even scherp gezet. Misschien niet geïrriteerd, maar ja, toch, hij vond het echt jammer dat het niet goed ging. Dus die eerste Korinthebrief is behoorlijk scherp. En het lijkt erop dat toen Paulus die brief geschreven had, dat hij zoiets had van, oeps, ben ik misschien niet iets te scherp geweest? Hoe zou die brief ontvangen worden? Zou ze hem goed oppakken of zou ze hem niet goed oppakken? Misschien wel herkenbaar als je een keer een mailtje gestuurd of naar een appje dat je denkt van oké, het was redelijk scherp, even kijken hoe die gelezen wordt. Maar goed, Paulus die kan natuurlijk niet even een appje sturen naar Korinthe, dus Paulus die heeft een beetje die onrust en die denkt, weet je wat, ik stuur Titus naar Korinthe toe, ik ga verder, ik stuur Titus naar Korinthe toe en dan spreekt hij af met Titus, joh, we hopen elkaar wel in Troas weer te zien en dan hoop ik van jou te horen hoe de brief ontvangen is en hoe het gaat. Nou, dat is dus eigenlijk de situatie waar hij in zit. En dat hele verhaal, dat vat hij samen in 2 Korinthe. Dus hij schrijft op een gegeven moment schrijft hij nog een brief. En dan vat hij eigenlijk het verhaal wat ik net vertelde samen. En vandaag willen we dus lezen, dus misschien een beetje laag op het scherm, 2 Korinthe 2. Paulus die had dus afgesproken met Titus, nou ik hoop je in Troas te zien. En dan zegt Paulus, toen ik in Troas kwam om het evangelie van Christus te verkondigen, gaf de Heer mij goede mogelijkheden. Maar ik vond geen rust, omdat ik mijn broeder Titus niet aantrof. Daarom nam ik weer afscheid en vertrok naar Macedonië. God zij gedankt dat Hij ons, die één zijn met Christus, in zijn triomftocht meevoert. En dat Hij overal door ons de kennis over Hem verspreidt, als een aangename geur. Want wij zijn de wierook die Christus brandt voor God. Zowel onder hen die worden gered als onder hen die verloren gaan. Voor de laatste is het een onaangename geur die leidt tot de dood. Voor de eerste een heerlijke geur die leven schenkt. Wie is geschikt voor deze taak? Wij zijn niet zoals veel anderen die aan het woord van God willen verdienen. We spreken erover in alle oprechtheid, in opdracht van God, ten overstaan van Hem en in eenheid met Christus. Nou, Paulus zit dus in die lastige situatie. Hij voelt zich onrustig, hij denkt, hoe moet het nu, hoe zou het gaan in Korinthe? En dan komt hij in Troas. En in Troas geeft God hem enorme mogelijkheden om het evangelie te delen met mensen. Geweldig. Ik zie dat gewoon voor mij. Je ziet gewoon, je ziet mensen tot geloof komen. Er gebeuren misschien wonderen. Er is van alles gaande. En Paulus zegt, die confronterende woorden, ik had geen rust voor mijn geest, omdat ik mijn broeder Titus niet vond. Paulus die was daar zo mee bezig, die had zo'n onrust en die dacht, ja, Titus. En dan moet hij een keuze maken. De Heer die opent gigantische deuren hier in Troas. Maar als ik doorga naar Macedonië, dan kan ik daar misschien Titus zien. Dan kan ik daar misschien horen hoe of wat. Dus ik denk zo dat hij best wel een lastige keuze heeft moeten maken. Hij maakt een keuze om zijn koffers te pakken en naar Macedonië te gaan. In de hoop dat hij Titus daar ontmoet. Nou, ik weet niet in hoeverre dat herkenbaar is, hè? Een stukje onrust, omdat je het idee hebt dat God iets in beweging aan het brengen is bij je. Dat God iets van je vraagt, dat je het niet helemaal weet. Persoonlijk hebben we dat, nou zou je wel voor kunnen stellen, hebben wij een lastige keuze moeten maken. We werkten in Thailand en we waren bezig met een bediening. En op een gegeven moment zie je dat aan de ene kant dat je gezin, dat begint te struggelen. Dat denk je van, ja, wat is goed? En aan de andere kant zie je dat er een deur geopend is. Wat moet je doen? Lastige keuzes. Recent heb ik ook weer zo'n onrust ervaren van wat ik nou aan het doen ben in mijn werk, fulltime zaken doen. Is dit nou echt? Is er niet meer? Vraagt God niet meer van? Dan heb je weer zo'n onrust. En dan heb je van die keuzemomenten. Je ervaart onrust. En dan gaat het niet alleen om een bediening. Ik denk dat we als christenen wel de fout maken dat we heel vaak een soort splitsing maken in ons leven. We hebben het stukje werk wat we doen, hè, dat is gewoon ons werk, dat is het dingetje wat we doen. En dan hebben we ook nog onze bediening in de gemeente of waar dan ook. Dat zijn een beetje twee dingen die we scheiden. Ik geloof daar niet echt in. Ons leven is van God, ons leven is voor God. Dus of je nu hier iets in de gemeente doet, of dat je nou op je werk bezig bent. Paulus zegt, wat je doet, doe het alsof je het voor God doet. Dus het is één geheel. Je leven is niet op te splitsen in een niet-geestelijk en een geestelijk gedeelte. Nee, je bent van de Heer, je bent 24-7 van de Heer en we leven 24-7 voor Hem. Goed, Paulus die moet dus die keuze maken. En die heeft die keuze gemaakt. En als hij erop terugblikt, dan denk ik dat Paulus een soort eventjes stilstaat. En dan denkt hij, wat is er nou eigenlijk gaande? Wat is er nou eigenlijk gaande? En dan is, hij zit eigenlijk midden in dat keuzeproces. Nou, ik ben gekozen om naar Macedonië te gaan. En dan zegt hij ineens, God zij gedankt in vers 14. God zij gedankt dat hij ons, die één zijn met Christus, in zijn triomftocht meevoert. En dat hij overal door ons de kennis over hem verspreidt als een aangename geur. Wij zijn de wierook die Christus brandt voor God. Zowel onder hen die gered als onder hen die verloren gaan. Voor de laatste is het een onaangename geur die tot de dood leidt. En voor de eerste een heerlijke geur die leven schenkt. Ineens staat dat daar. En als je dat zo leest, dan is dat nog, voor mij voelt dat dan nog redelijk afstandelijk. Dus ik dacht, weet je wat, we zetten hem ook gewoon eventjes in de ik-vorm. We verbouwen hem eventjes, want dan komt het misschien wat dichterbij. En lees het eventjes gewoon alsof het, dit ben jij. God zij gedankt dat hij mij, die één ben met Christus, in zijn triomftocht meevoert. En dat hij overal door mij de kennis over hem verspreidt als een aangename geur. Ik ben de wierook die Christus brandt voor God. Zowel onder hen die worden gered, als onder hen die verloren gaan. Voor de laatste is het een onaangename geur die tot de dood leidt. En voor de eerste een heerlijke geur die leven schenkt. Nou, Paulus heeft het hier dus over een nogal ingewikkeld iets, een triomftocht, wierook, geur, nou allerlei dingen. En ik denk om dit Bijbelgedeelte goed te kunnen begrijpen, dat we eerst even een lesje geschiedenis moeten doen. Want ik denk voor de mensen in Paulus' tijd was een triomftocht was een ding, dat kenden ze. Zeker de mensen in Korinthe, dat was een stad waar ook veel mensen woonden die in het leger gezeten hadden. Veel handel, mensen die veel reisden. Maar goed, voor ons vandaag de dag is het misschien een moeilijker beeld. Dus de triomftocht. Nou, zoals u weet, waren in de tijd van Paulus waren de Romeinen aan de macht. Het Romeinse Rijk dat breidde zich steeds verder uit. Hè. We hebben het hier over Israël, over Korinthe, Griekenland. Maar we weten dat de Romeinen tot in Nederland gekomen waren. En die Romeinen die waren continu bezig om hun territorium uit te breiden. En een van de grootste eren, een van de grootste dingen die een legeraanvoerder kon krijgen na een overwinning, was dus een militaire triomftocht door Rome. En om in aanmerking te komen voor zo'n triomftocht, moest je voldoen aan een aantal eisen. Allereerst moest je een overwinning geboekt hebben op vijandelijk grondgebied. En dat grondgebied moest helemaal toegevoegd zijn aan het Rijk van Rome. Er moesten minimaal 5000 vijanden gedood zijn tijdens het gevecht. De generaal moest een bepaalde status hebben binnen de Romeinse samenleving. En de overwinning moest zo totaal zijn dat het hele leger terug kon naar Rome. En dat ze dus niet meer aanwezig hoefden te zijn omdat ze echt de macht hadden overgenomen. Nou, en als dat gerealiseerd was, dan werd er bij uitzondering werd er dus een triomftocht georganiseerd door de Senaat. Door de Tweede Kamer, zullen we maar even zeggen. Nou, zo'n triomftocht die nam altijd dezelfde route door de stad. En de generaal die bivakkeerde buiten de stad op het marsveld aan de westkant van de stad. En daar wachtte hij dan totdat de dag van de triomftocht aangebroken was. En dan werd dat natuurlijk afgekondigd en de straten stonden vol met mensen. Iedereen stond te juichen. Het was één groot feest. De triomftocht die trok door de stad langs een aantal tempels die opgericht waren ter ere van eerdere overwinningen. Er werd wierook gebrand en dan uiteindelijk eindigde die bij de tempel van Jupiter. En daar zat de keizer op de troon en daar werden dan weer heel veel offers gebracht aan de god Jupiter. Er was wierook, het rook naar de wierook, het was overwinning, het was kracht, het was macht. En zo'n triomftocht die had een vaste volgorde. Voorop liepen de senatoren, de hoge leiders en dan kwam de muziek. En daarachter kwamen de krijgsgevangenen. Die kwamen dan. Die waren vaak naakt, met kettingen vastgebonden. En ze werden door de straten gesleept. En normaal gesproken, aan het eind van de triomftocht, bij de tempel van Jupiter, werden die krijgsgevangenen werden voornamelijk publiekelijk geëxecuteerd. Naast de wierook hing dus ook de dood in de lucht. Ze gingen letterlijk hun dood tegemoet. Krijgsgevangenen die sterk waren of die aan bepaalde eisen voldeden, die zouden verkocht worden als slaaf. Ze zouden blijven leven, maar ze zouden niks meer over hun eigen leven te zeggen hebben. Nou, dan achter die krijgsgevangenen kwam de generaal. Die reed in een wagen, die werd door 4 paarden getrokken. Zijn wangen die waren rood geverfd. Hij was gekleed als Jupiter. Hij had in de ene hand had hij een purperen of een gouden sterren. Sorry. In zijn ene hand had hij een scepter en in zijn andere hand had hij een lauriertak. En hij had dan een paars gewaad aan. En dan achter de generaal kwam het leger dat de overwinning had behaald. De soldaten die mee mochten vechten, iedereen die mocht meelopen. En het werd afgesloten met een grote kudde ossen, witte ossen. En die ossen die werden dan al lopende werden die bij de verschillende tempels geslacht. En geofferd en op het laatst allemaal geofferd bij de tempel van Jupiter. En dan werd het vlees, kregen de mensen te eten. Dus het was een grote barbecue om het zo maar te zeggen. Nou, dat was dus de triomftocht. De generaal was erop uitgestuurd om te gaan vechten. Hij was teruggekomen, had een totale overwinning behaald. En hij was in de stad om dat te vieren. En je kon wel zien, denk ik, aan de straten toen, die zaten niet in een lockdown. Dat was één grote menigte feest gaan. Nou, en dat is dus exact het beeld wat Paulus gebruikt, die triomftocht. Hij zegt, God zij gedankt dat hij ons, die één zijn met Christus, in zijn triomftocht meevoert. Een triomftocht. Ons leven op aarde, we worden meegevoerd in een triomftocht. Nou, ik weet niet hoe het bij jou zit, maar bij mij voelt het niet altijd als een triomftocht. Ik denk dat er genoeg gaande is. Er is van alles van alles gaande. Zeker in deze nieuwe lockdown dat we zitten. Ik denk niet dat we voelen van nou, we zijn nou echt in een feeststemming, zijn we in een triomftocht. Maar goed, om nou te begrijpen wat Paulus bedoelt, denk ik dat het belangrijk is dat we even die triomftocht een beetje uit elkaar trekken. Van wie is nou wat in die triomftocht? En de eerste, de vraag is dus eigenlijk wie is wie? En de eerste is denk ik de generaal. En ik denk dat we wel begrijpen dat de generaal kan maar één iemand zijn. En dat is de Heer Jezus, hier zo. Jezus is degene die vanuit de hemel naar de aarde is gekomen. Vijandelijk gebied, om het zo maar te zeggen. En door zijn dood aan het kruis heeft hij een totale overwinning behaald. Hij overwon Satan en de duistere machten compleet. Het was complete overwinning. Een totale overwinning. Jezus Christus is overwinnaar. Hij heerst. Hij heeft de touwtjes in handen. En hij is in controle. En ik denk dat dat het eerste is. Hè? Ik begon net met het feit dat Paulus voor zo'n lastige keuze stond. Wat moest hij nou doen? Wat is goed? Wat is fout? En ik denk dat hij zich zorgen maakte om de gemeente in Korinthe. Hij maakte zich zorgen om hoe zijn brief ontvangen was. En in al die onzekerheid, in al die vragen, in al die dingen die hem bezig hielden, zegt hij, God zij dank. Paulus, ik zie het zo, Paulus zoomt als het ware even uit. Hij kijkt naar het complete plaatje. Hij zegt, God zij dank, Jezus Christus is op zijn overwinningstocht. En dat vind ik zo'n mooi beeld. Want als je nu uit het raam kijkt, dan zie je lege straten. Maar wat je eigenlijk ziet, als je met geestelijke ogen kijkt, is dat je een optocht, een overwinningstocht langs ziet trekken aan je huis. Ja, er is corona. Ja, er zijn moeilijke dingen. Er zijn dingen gaande in onze kleine wereld. We maken ons zorgen. We hebben te maken met ziekte. We hebben te maken met verdriet. We hebben met van alles te maken. Maar laten we niet vergeten wat Paulus doet en gewoon even uitzoomen. Gewoon even uitzoomen op dit moment. Kijk wat er in jouw leven speelt. En zeggen, God zij dank, Jezus is op een overwinningstocht bezig. Ook als de dingen niet gaan zoals wij ze verwacht hadden. Paulus is dankbaar. Een dankbaar hart. Een dankbaar hart is het beste medicijn voor iemand die zich ontmoedigd voelt. En dat is de eerste bemoediging voor vandaag, denk ik. Jezus is op overwinningstocht. Maar goed, dan komt de volgende vraag. Wie ben ik dan? En ik weet niet wat het idee is, wat je hierbij krijgt, maar ik had gelijk zoiets van, nou, ik ben een soldaat. Ik ben een soldaat, ik marcheer, hè, voor Efeze 6, hè, we hebben de wapenrusting van God en we marcheren achter Jezus aan. Toch denk ik dat het niet zo is. Paulus, die schrijft namelijk dat die interessante woorden, we worden meegevoerd. Nou, meegevoerd worden, dat is niet een vrijwillige daad, lijkt het bijna. Als je ergens in meegevoerd wordt, dan word je meegenomen. En eigenlijk gebruikt Paulus het beeld van de triomftocht maar twee keer. Hier en in Colossense. En in Colossense gebruikt hij het en dan zegt hij, hij, Jezus, heeft de overheden en de machten ontwapend die openlijk te schande gemaakt en daarover getriomfeerd. Dus in Colossense 2, wat we daar eigenlijk lezen, is dat God de duivel leidt in zijn triomftocht. En in 2 Korinthe lezen we dat God Paulus leidt in zijn triomftocht, dat hij Paulus meevoert. Ze zijn allebei verslagen in hun vijandschap tegenover God. Bij Paulus gebeurde dat op de weg naar Damascus. Maar er is één groot verschil. En dat grote verschil zit hierin, dat Paulus zegt dat hij in Christus wordt meegevoerd. En dat is denk ik de key. Want wat betekent dat dan, in Christus? Paulus die weet dat hij overwonnen is door Jezus. Paulus is overwonnen, hè, en dat kan je teruglezen in het verhaal dat hij tot Damascus, dan komt hij die engel tegen op de weg, komt hij Jezus tegen. En dan na 3 dagen stuurt Jezus Ananias, stuurt hij een profeet, stuurt hij naar, naar Paulus toe. En dan zegt, God tegen hem, ik heb Paulus uitgekozen en ik zal hem laten zien hoeveel hij moet lijden voor mijn naam. Paulus weet dat God hem heeft uitgekozen. En Paulus weet dat hij gered is door genade. Paulus weet, in al die onzekerheid, in al die keuzes die ik moet maken, in die moeilijkheden, in die onrust, staan twee dingen vast. Ik ben in Christus. God heeft mij volkomen geaccepteerd. Ik ben een geliefd kind van God. En daardoor leeft hij vanuit zijn identiteit. En ik denk dat dit een van de dingen is waar we als christenen, in Nederland, maar ook wel wereldwijd, dat we wel een beetje zijn kwijtgeraakt. Ik denk dat we nog heel veel bezig zijn met, oké, wat wij doen, dat maakt ons meer of minder acceptabel voor God. Wat wij doen, dat zorgt ervoor dat God net wat meer van ons gaat houden. Als ik dat doe, dan zal God misschien extra zegenen. Of als ik dat niet doe, misschien is God nu wel teleurgesteld in me. Paulus zegt, nee, ik ben in Christus. 100% genade. In al die keuzes kan ik rust ervaren. Ik weet, God houdt van me. Ik ben gered. Ik heb een nieuwe identiteit gekregen. En daar verandert niks mee. Paulus, uitgekozen om te lijden voor Jezus' naam. Het leven achter Jezus aan, in de triomftocht, in Christus. Hè, het mooie lied, It is well with my soul. Maar tegelijkertijd is er ook iets anders. Paulus ziet zichzelf als een krijgsgevangene. En weet dat hij zelf niet meer voor het zeggen heeft in zijn leven. Paulus heeft de zeggenschap over zijn leven verloren. Jezus heeft het voor het zeggen in zijn leven. Jezus heeft het voor het zeggen in jou en in mijn leven. Hoop ik. Verwacht ik. God zij gedankt dat hij ons, die één zijn met Christus, in zijn triomftocht meevoert. Ik las ergens, overwonnen zijn door Jezus betekent overwinnen met Jezus. Overwonnen zijn door Jezus betekent overwinnen met Jezus. Dus dat is het eerste beeld, die triomftocht, die tocht die gaande is, waarin we meegevoerd worden in Christus, in onze nieuwe identiteit. En dan hebben we het tweede, dat hij overal door mij de kennis over hem verspreidt als een aangename geur. Ik ben de wierook die Christus brandt voor God, zowel onder hen die worden gered als onder hen die verloren gaan. Ik zei net al, tijdens die triomftocht werden heel veel offers gebracht en er werd wierook gebrand. De hele route die afgelegd werd, eigenlijk de hele stad, rook naar wierook. Maar die geur van die wierook had niet voor iedereen dezelfde betekenis, die offers. Nou, de eerste voor wie die geur een bepaalde betekenis had, dat was uiteraard de keizer. Aan het einde van de parade, zei ik net al, bij de tempel van Jupiter, zat de keizer op zijn troon. Voor hem was de geur van wierook een aangename geur. Hij was blij, hij was trots, zijn generaal had goed werk verricht. De geur van de wierook was geur van overwinning. De geur die macht bevestigde. En dat is het eerste wat Paulus beschrijft in dit beeld. Hij zegt, wij zijn voor God een aangename geur. Eigenlijk is dit het tweede plaatje. Aan de ene kant heb je het meegevoerd worden in de triomftocht. En daarnaast zegt Paulus, we zijn ook een geur. Een geur voor God. Ons leven draait in de eerste plaats om God. God verheerlijken. We leven en bestaan voor God. Gerrit heeft er ook net wat over genoemd tijdens de aanbiddingstijd. Maar wat ruikt God dan? Paulus zegt hier, God ruikt de geur van de kennis van Christus. Nou, dat is weer zo'n ingewikkelde zin. En wat bedoelt hij daar dan mee? Paulus die zegt ergens anders, wandel in de liefde, zoals ook Christus ons lief gehad heeft. En zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer tot een aangename geur voor God. Dus ik denk, wat Paulus hier bedoelt, is dat het volgen van Jezus' voorbeeld om onvoorwaardelijk lief te hebben, dat voor God een aangename geur is. En dan ligt ook gelijk weer de uitdaging, want liefhebben klinkt makkelijk, Maar het is het moeilijkste wat er is. Het vraagt offers. Nee, niet om iemand lief te hebben waar we heel makkelijk mee door één deur kunnen. Dat lukt wel. Maar juist die anderen. Die anderen die dingen doen die ons kwetst. Juist dan lief hebben. Die buurman. Die collega op je werk. Misschien wel je vrouw of je kinderen in een lockdown als je met z'n allen binnen zit. Lief hebben. Een aangename geur. Een ander voorbeeld wat Jezus gaf was nederigheid. Nederigheid. Om vanuit die positie dienend te leven. Een aangename geur voor God. Ons lijden als christenen. Onze offers die wij brengen om meer op Jezus te lijken. Ze maken ons niet zielig. Integendeel. Voor God is het een aangename geur. Wij zijn de geur van Christus. Onder hen die zalig worden en onder hen die verloren gaan. Voor de laatste een doodsgeur die leidt tot de dood. En voor de eerste een levensgeur die leidt tot het leven. We zijn niet alleen een geur voor God. We zijn ook een geur voor de mensen om ons heen. Dichtbij of ver weg. Dat is het hele plaatje. Paulus zoomt uit. En hij zegt met alles wat er gaande is. Hij zegt is er één ding wat we niet moeten vergeten. Jezus is op het triomftocht. Wij zijn in Christus. En wij mogen de geur van Christus zijn. Voor God en voor de mensen om ons heen. Ja, maar ik ben geen evangelist. Of ik durf niet zomaar andere mensen over Jezus te vertellen. Er zijn altijd maars. Laten we deze week opnieuw een keuze maken om bewust te leven met Jezus van dag tot dag. Een vergeven christen gaat zeker naar de hemel. Maar een vervulde christen brengt een stukje hemel op aarde. En dat geldt ook voor de kerk, voor de gemeente. Een vergeven gemeente gaat zeker naar de hemel. Maar een gemeente die vervuld is met de geest, brengt een stukje hemel op aarde. De geur van Christus verspreiden. Ben je daar bewust mee bezig? De theorie en de praktijk liggen soms ver uit elkaar. Daarom is het ook zeker een gebedspunt. Ik zal nooit vergeten dat ik in Thailand was en dat ik hier met een groepje gelovigen over bezig was. En zei van, hoe opent God nou deuren om het evangelie te delen? En ze zei, ja, eigenlijk nooit. En dat we met elkaar afgesproken hebben, laten we eens een week lang, elke ochtend bewust bidden. Heer, geef me vandaag open deuren. Maak me er bewust van. Voor wie ik vandaag een stukje zegen kan zijn. Aan wie ik uw liefde kan. En dan kan je één ding vertellen. Een week later hadden we weer dienst. En we hebben onder de getuigenissen een koffiepauze ingelast. Omdat ze bleven komen. Mensen die naar voren wilden komen. En die wilden getuigen hoe God hen gebruikt had. En hoe God dingetjes. En er was één vrouw die vertelde, die verkocht kwetiau. Dat is noedelsoepjes verkocht in de school. Ze zei, en dan zat ik al op een brommertje. En dan dacht ik, oh nee, ik moet nog even aan God vragen. Of dat hij me wil helpen om hierop gefocust te zijn. Zeg, en dan had ik hem al gestart. Ze zegt, en dan zat ik gewoon op een brommer. En dan zei ik, Heer, ik wil vandaag uw geur zijn. Ik wil vandaag uw liefde doorgeven. En wilt u mijn ogen openen om dat door te kunnen geven. En te zien bij wie ik dat kan doen. En zo kwamen de getuigenissen. Misschien is dat wel de mooiste uitdaging. Ja, we zitten in een lockdown. We mogen niet zoveel mensen zien. Maar bid het eens, elke dag van de week, in de komende week, in de ochtend. Heer, open mijn ogen. Voor wie kan ik tot zegen zijn? En dat hoeft misschien niet altijd door woorden. We woonden in een klein dorpje tussen de rijstvelden. En daar hebben we kerkplanten gedaan. En toen we daar weggingen, de overbuurvrouw, die maakte schoon bij ons. En ze zei op een gegeven moment, toen we de dag dat we weggingen zaten om met elkaar te eten. Ze zei, jullie zijn zulke bijzondere mensen. En we zeiden, waarom dan? Ze zegt, jullie zijn buitenlanders. Ze zegt, maar jullie zijn de eerste buitenlanders die onze taal hebben geleerd. Die bij ons op de grond zitten. Die ons eten. En die je leven met ons deelt. En dan denk ik dat Thailand niet zoveel anders hoeft te zijn dan Nederland. Is dat wat we doen? Is dat wie we zijn? De geur van Christus verspreiden. Diepe vreugde van wat je voor een ander kan betekenen. Maar ook een hartverscheurende realiteit. De geur van Christus is aangenaam voor God. Maar niet voor iedereen in deze wereld. Sommige mensen ruiken de geur van Christus. en ze ruiken niks lekkers. Ze kijken naar het kruis en alles wat ze zien is dood. Ze kijken naar de kerk. Ze zien geen leven. Ze kijken naar ons leven. Ze zien geen hoop, ze zien geen toekomst, ze zien geen vrede. Misschien niet omdat wij het niet uitdragen, maar hun ogen zijn verduisterd. Uiteindelijk leidt de geur van de dood naar de eeuwige dood. Mensen die Jezus niet zien als een enorm cadeau van genade. Ze zien de geur van God niet als de heerlijkste geur op aarde. Dat is de realiteit. En dat moet ook onze prioriteit blijven in onze gebeden. Dat God ons helpt. Dat God tot mensen spreekt door ons heen. Dat God werkt met zijn geest. Dat mensen die het nu nog vinden stinken, die er nu niks van moeten hebben, dat ze gaan inzien dat het een geur is die tot leven leidt. Want dat is het ook. En ik denk dat je dat in je eigen leven ziet. Ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar er is voor mij ook een periode geweest dat het stonk. Ik wou er niks mee te maken hebben. Totdat God door genade je liet ruiken. Het is een geur die leven brengt. Elke dag zijn ze er weer. Elke dag zijn er weer mensen die dat gaan ruiken. Een van de mooie dingen is van het werk wat ik mag gaan doen bij Jesus.net, is dat op alle websites in 35 talen wereldwijd zit een knop. Ik wil meer leren over Jezus. En wat ze heel mooi gedaan hebben, als mensen op die knop drukken, wordt dat in een achtergrond wordt dat vertaald naar Google Maps, waar je de hele wereld ziet. En elke keer als er een klik is, zie je het gebied waar die klik gedaan is. En vrijdag zat ik zomaar eventjes ernaar te kijken. En je ziet zo elke keer, elke paar minuten, zie je zo die globe rondgaan. En zie je zo dat mensen over de hele wereld dat verlangen hebben. En dat is het mooie. Daar mogen wij een rol in spelen. God zij dank, die mij in Christus altijd doet triomferen. En door mij de geur van de kennis van Christus op elke plaats openbaar maakt. Want ik ben voor God een aangename geur van Christus onder hen die zalig worden en onder hen die verloren gaan. Voor de laatste een doodsgeur die leidt tot de dood. Maar voor de eerste een levensgeur die leidt tot leven. Amen.